Lieve mensen, jullie kijken naar de vierde aflevering van de Tafel van Vistali. Hier praten wij elke week met onze experts over een aantal belangrijke actuele zaken. Een gezellige Nederlandse tafel met een vleugje Iran. Mijn gasten voor vandaag zijn politicus Ralf Dekker, columnist, schrijver en mental coach Pieter Stuurman, mijn collega en onze complotonderzoeker Patrick Staffel en natuurlijk sidekick voor vandaag de enige echte Chris van den Ende. Allereerst wil ik mijn gasten van harte welkom heten. En ten tweede, Ralf, waar is de wijn?
Ja, ik had hem graag meegenomen, maar het is nog voor 12. Dus
dat is ja, maar je kan een beetje vertrouwen hebben dat wij toch kunnen wachten tot...
Ja, tuurlijk.
Nee, ik dacht, we gaan gewoon allemaal zuipen, gezellig bijkletsen, praten. Dus niet dus.
Nee, het wordt gewoon water.
Volgende keer?
Dat is goed,
ja. Afgesproken. Okay. Nou, we kunnen beginnen met onze items voor vandaag. Eerste item, het gaat over Bilderberg. Vorige week vrijdag was de 69e editie van Bilderberg-conferentie in Lissabon. Vanuit Nederland waren Kaag en Rutte, de ministers. En ook econoom, ik moet even kijken, want ik kan zijn naam niet onthouden. Victor Halberstadt.
Zou dat wel zijn, ja.
Ja, die was daar aanwezig. Maar er waren nog meer grote internationale namen die bekend zijn. Onder andere Yuval Harari en Henry Kissinger. Hoe oud is die man?
100 geworden.
Is dat zo?
3 weken geleden.
Yo, man.
Zijn hoofd is, ja, die zit helemaal zo in zijn stoel nu.
In zijn stoel?
In zijn stoel, ja. Die wordt nu gewoon opgestuurd per post. Zo ja, oud is die.
Nou, in ieder geval, wat opvalt, iedereen weet, is de geheimzinnigheid van Bilderberg. We gaan nu kijken naar een kort fragment waarin Pieter Omtzigt daar vragen stelt in de Tweede Kamer. En dan komen wij terug bij jou, Ralf. En dan kan jij ons meer daarover vertellen.
Goed. Het lobbyregister moet er gewoon komen. Er ligt een aangenomen motie, gesteund door CDA, D66 en ChristenUnie, toen Hoekstra, Kaag en allen nog in de Kamer zaten om een lobbyregister op te richten. Voer het gewoon uit. En gisteren kreeg ik samen met collega Das inderdaad een bizarre brief. Want mevrouw van Nieuwenhuizen heeft een lobbyverbod. En daarin stond, de communicatie van mevrouw van Nieuwenhuizen wordt niet gezien als directe input van mevrouw van Nieuwenhuizen, maar als standpunt van Energie Nederland. Er is een lobbyverbod voor mevrouw van Nieuwenhuizen, maar geen lobbyverbod voor Energie Nederland. Ja, als u het zo doet, mag iedereen altijd lobbyen. Trek alsjeblieft, zeg ik tegen de minister, de antwoorden op deze Kamervragen in of kom met verbeterde antwoorden. Dit is lachwekkend. En die agenda bijhouden, voorzitter, het werkt natuurlijk niet. Want twee ministers gingen naar de Bilderberg-conferentie. Nou denk ik niks van die Bilderberg-conferentie, van dat er allerlei complotten gesmeed worden. Maar er zitten verrekte veel CEO's aan tafel. En er staat geen enkele ontmoeting met de CEO in de lijst. Daar zijn gewoon bilateralen, daar kan over gezegd worden wat de lobby is. Dat is helemaal geen probleem. En ondertussen weten we dat minister-president Rutte Shell 150 miljoen extra toespeelt met waterstof, de afschaffing van de dividendbelasting al een keer met Shell en Unilever geregeld heeft, dat Uber contact had met de premier, en ik kan nog wel even doorgaan. Niets van wat anders heeft ooit de agenda gehaald, heeft ooit ergens gestaan. Dus alstublieft, wees eerlijk, zet een fatsoenlijk lobbyregister op, zeg ik tegen de minister. Dank u wel.
Dank u wel voor uw inbreng, meneer Omtzigt.
Ja, het wordt... Bilderberg wordt nu behandeld in het kader van de lobbyregisterdiscussie. Moeten politici zich wel inlaten met lobbyisten? Moet dat niet op zijn minst geregistreerd worden of geregeld of iets dergelijks? Dat is de insteek in eerste instantie. Maar het is natuurlijk een breder vraagstuk. Die Bilderberg-conferentie bestaat sinds 1954. Het is begonnen in het Hotel Bilderberg bij Oosterbeek. Ja. Dat is opgericht door prins Bernhard, notabene.
Ja.
En de hele gedachte was toen om een beetje een Atlantische praatgroep te hebben van West-Europa met de Verenigde Staten. Dat was natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog. Hoe gaan we dat met elkaar verbinden? Een beetje onder vrienden, rustig met elkaar, niet met pers erbij. Dus dat is allemaal best begrijpelijk. Zo is het begonnen in de tijd. Het was sowieso, denk ik, na de Tweede Wereldoorlog een hele neiging om... Ik zou haast zeggen de New World Order te bespreken en met meer partijen toen al. Toen heette het natuurlijk niet New World Order, maar er was een neiging om te zeggen, jongens, dit moeten we niet nog een keer hebben. Hoe gaan we dit doen? Hoe zijn de nieuwe verhoudingen? En dat was niet alleen politiek, maar ook het bedrijfsleven. Gewoon de top van allerlei maatschappelijke segmenten, zeg maar, gewoon bij elkaar. Nou, dat is doorgegaan en je hebt natuurlijk... de Bilderberg-conferentie. Je hebt ook de Trilateral Commission. Dat is dan, dat ging met name tussen Japan, Europa en de Verenigde Staten in de tijd. Je hebt de World Economic Forum natuurlijk, wat oorspronkelijk Europa was, maar later verbreed is naar wereldwijd. Allemaal initiatieven, allemaal rond dezelfde tijd ook, bedoeld om platformen te creëren om met elkaar te overleggen over verhoudingen in de wereld. En dan met allerlei onderwerpen. En het lastige van de politiek is natuurlijk dat als mensen daarheen gaan, zoals in ons geval Mark Rutte en Sigrid Kaag, in hun hoedanigheid van premier en minister, en ja, ze hebben eigenlijk 24 uur per dag die hoedanigheid, dus ze kunnen er niet los van komen, dan wil je als kiezer toch weten wat is hun positie, wordt daar besproken, hoe gaat dat? En dan kan je wel zeggen, wij hebben hier Chatham House rules, en dat betekent dat wat hier buiten komt, of wat hier binnen gebeurt, dat komt niet naar buiten, althans niet met de sprekers en de mensen erbij. Maar dat kun je niet goed volhouden als er steeds nadrukkelijker over inhoudelijke richtingen wordt gesproken en daar ook consensus over wordt bereikt of iets dergelijks. Dan wordt het steeds moeilijker om dat vol te houden. Dus er zitten twee aspecten aan. Eén is dat er zit een politieke angle aan die niet goed duidelijk wordt door dat Chatham House rule gebeuren, dus door dat geheimzinnige. En een tweede is, je bent met allerlei CEO's contact aan het hebben, bilateraal enzovoort. En daar weet niemand van. Hè. Je noemde de Bourla niet, maar dat is de CEO van Pfizer, die was er ook. Mm-hmm. De CEO van AXA was. Er zijn heel veel topmensen van het internationaal bedrijfsleven. En topmensen van de internationale politiek. Topmensen uit de academia, zeg maar. En op zichzelf dat die elkaar ontmoeten is best, maar het is natuurlijk een paradijs voor het lobbyen en het met elkaar wat richtingen afspreken informeel. En dat blijft een probleem. Ja, dat lobbyen is sowieso een probleem. We hebben het ook binnen de Tweede Kamer. Daar is een heel debat geweest over het opgeven van je nevenactiviteit. Mm-hmm. En eigenlijk wil men daar ook alle registers bij houden met wie spreek jij eigenlijk. En dus niet alleen maar welke baantjes heb je erbij of welke commissies heb je erbij, maar ook wie zie je allemaal. Want men is daar ook als de dood dat er gelobbyd wordt en politici worden beïnvloed door hele ordinaire commerciële belangen.
De Pizza Hut.
Ja, terwijl ik denk, lobbyen op zich, daarin spreek ik Martin Bosma na, lobbyen op zich is prima, want je wil als politicus juist de invalshoeken weten die relevant zijn, wie wordt er geraakt door deze wetsvoorstellen. Dus je wil dat weten, je wil het kunnen afwegen. Alleen de één lobbyist heeft een makkelijker toegang dan de ander, dat is natuurlijk een beetje een probleem. Mm-hmm. Dus hoe doe je dat nou eerlijk? En dan is zo'n lobbyregister klinkt wel leuk, maar als je erover gaat nadenken, hoe moet ik dat dan inrichten? Voor je het weet ga je ontzettend procedureel vastleggen wat voor bewegingen politici mogen maken.
Maar als jij zo'n lobbyregister moet hebben, dan klopt gewoon de hele Bilderberg geheimsverklaring niet, want ze moeten het daarin ook vermelden.
Ja, nee, dat is juist. Dus dat was een van de punten waar ook Omtzigt mee begon. Hè, van, hoe kun je nou over lobbyen praten en dat aan banden proberen te leggen, terwijl je in een besloten omgeving, zoals Bilderberg, maar bij World Economic Forum is het in feite hetzelfde, CEO's zomaar bilateraal kunt ontmoeten en er zijn helemaal nergens agenda's van. En daar heeft hij gelijk in. Maar dat onderstreept wat mij betreft hoe bijna onmogelijk het is om dit soort beïnvloeding procedureel weg te regelen. Ik denk dat je veel meer moet kijken, zijn die politici integer? Wat voor lui zijn dat? En de pers moet zijn werk doen. Zodra ze harde informatie hebben dat politici niet integer zijn, moeten ze ook ze op het vestje spugen. En heeft dat meteen effecten voor het electoraat? Zo zou het toch een beetje moeten gaan.
Maar ze gaan gewoon niet op persoonlijke titel daarheen. Hè? Ze gaan gewoon echt als minister van Nederland. En een hele reis wordt ook betaald door belastingbetaler. Ze betalen het niet persoonlijk of uit hun eigen zak. Pieter, hoe kijk jij hiernaar?
Nou ja, het zijn natuurlijk publieke figuren. En die hebben een andere manier van rekenschap of een andere verplichting om rekenschap af te leggen aan de Nederlandse bevolking dan bijvoorbeeld een CEO van Shell of iemand die geen publieke functie heeft. Dat zie ik niet terug hierin. Hè. Ik wil zeggen, we moeten dit geheim houden, we kunnen dit niet openlijk, want dan halen we de angel, of in ieder geval moet ik zeggen, de functie uit deze bijeenkomst. Maar dat is
Je had het over integriteit. Hè. Het is logisch dat er onder mensen een vermoeden dan ontstaat dat er die integriteit...
Ja, maar dat is toch wel duidelijk, toch? Dat het daar niet klopt. Dat anders houdt het niet worden, geheim, toch?
Hier worden toch ook geen ideeën uitgewisseld. Hier worden gewoon opdrachten uitgegeven.
Beleid.
Plannen
wordt gewoon, ja, maar hier wordt gewoon geluisterd naar wat er moet gebeuren.
Ja. Nou, zijn natuurlijk mensen met grote invloed. Hè? Dus,
nee, maar waarom geheim houden? Waarom zo geheim houden? Kijk, als er dingen worden besproken die in voordeel zijn van de mensen... dan moeten ze juist trots zijn om het aan te kondigen en met iedereen delen. Je gaat dingen geheim houden alleen als je weet dat je ergens mee bezig bent, dat het niet mag. In ieder geval zo kijk ik ernaar.
Of ja, maar dat vind ik, daarvoor wat tegenover te stellen vind ik. Je wil vrij kunnen spreken en vrij kunnen uitwisselen wat je denkt dat een richting is. En je wil je ook laten overtuigen van, misschien toch niet zo'n goed idee. Je wil ook iets heel stoms in het midden kunnen gooien, of vast te stellen dat het eigenlijk heel stom was. Je wil toch een soort, daar komt het vandaan, hè? Je wil een soort open discussieomgeving creëren, zonder dat er voortdurend journalisten rondlopen en zeggen van, toen zei Dekker dat en Minagen, dat zei hij toen, en toen werd hij afgemaakt door die en die, maar goed ook. En dat wil je niet. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Zo is het begonnen. Ja. Ik vind zelf inderdaad ook dat die Chatham House Rule, hè, dus dat je niets naar buiten mag brengen, gekoppeld aan personen, dat geen realistische regel is voor mensen die een publieke functie vervullen. Dus ik ben het helemaal met je eens. Zo is het begonnen, maar zo kun je niet doorgaan. Zeker niet als er veel meer mensen bij zijn dan in de tijd en ook veel meer mogelijkheden zijn om gewoon harde afspraken met elkaar te maken. Dat kan nooit zo zijn dat die afspraken die de facto gemaakt worden, dat die onder een soort geheimzinnigheid blijven. Dat kan helemaal niet. Dus ik ben er niet voor dat die Chatham House Rule geldt en dat men zich dus gebonden acht aan die regel en dus in de Kamer in dit voorbeeld niets wil vertellen over wat daar gepasseerd is. Dan zeg ik, ja, dat is niet van deze tijd, dat kan gewoon niet.
Maar het wordt nu pas in de Kamer een beetje zo, de Wildenberg wordt nu een beetje benoemd.
Ja, net als World Economic Forum, ja. Dat was een paar jaar geleden, was het nauwelijks bekend. Ja. En nu blijkt, en dat is een veel grotere organisatie met veel meer uitgewerkte richtingen. Nu blijkt toch dat heel veel van die richtingen via een soft power, het is niet, zijn geen keiharde afspraken, maar via een soort soft power wordt dat de facto de richting. Maar je wil gewoon als kiezer weten wat passeert daar.
Patrick?
Er is meer aan de hand natuurlijk. Het feit dat er niemand uit de school klapt, dat is al raar. Er is dus meer aan de hand. Er is meer druk dan wij van de buitenkant kunnen zien. Gewoon niemand komt ooit met verslagen, met toelichting. Er is dus meer aan de hand.
Was
er
zit ook... iets... Tegelijkertijd was ook die G7 in Japan, hè? Maar daar is alles openbaar. Alle agendapunten, alles wat daar wordt besproken. En dan denk ik, waarom eentje zo transparant en andere zo... Ja, het is gewoon een goed bewaard geheim.
Is een soort angst kennelijk of een afspraak? Want ik heb het nog niet... Ik heb vroeger, dit speelt al heel lang. Maar het feit alleen al dat niemand ooit uit de school klapt. Er zit er wat achter, er zit een druk achter, er zit een kracht achter.
Er zit een cancelingrisico achter. Ik weet niet of je Boekenstein kunt herinneren. Die heeft zich uit de school geklapt, wat zijn gesprek met toen koningin Beatrix behelst of zoiets dergelijks. En toen, ja, nadien is er van Boekenstein in ieder geval in de politieke carrière niks meer vernomen. Dat wordt gewoon niet geaccepteerd.
Er kwamen ook dingen naar buiten, dat bij de WEF, dat prostituees bij gewoon overuren. Dat is echt waar.
Klopt, klopt.
Het is daar gewoon swaffelen met Swaap. Maar het is echt zo. Het is echt, en ook bij die Wildenberg groepen. Dat is echt, het is echt een soort herenclub. En dan gaan ze daar gewoon feest vieren. Zo zie ik het. En dan worden gewoon plannen bedacht.
Maar je zou er meer openheid over willen.
Ik zou gewoon, geef het open.
Ik denk dat het hartstikke normaal is dat mensen openheid willen. Maar wat hebben wij aan zo'n Bilderberg-conferenties die elke jaar worden gehouden? En het kost elke land heel veel geld. Ja. Weten wij dat al? Of weten wij helemaal niks van...
Het officiële antwoord is natuurlijk... het is een plek voor inspiratie en contacten. En het is hartstikke makkelijk als een minister zomaar even Boerla kan bellen over hoe zit het met die laatste Pfizer-dingen. Die contacten moet je opbouwen. Dat maakt je regering meer effectief. Dat is de officiële verklaring. Ik denk feitelijk, volgens mij dient het geen ander doel dan een netwerk onderhouden.
Het is een sollicitatieplek voor politicus.
Maar het gevoel wat mensen denk ik hebben dat Kaag en Rutte het niet voor ons doen. maar voor zichzelf. En dat wrijft. Vroeger had je misschien zoiets van, oké, daar gaat dan de koningin gaat er naartoe of Bernard. En denk je, ja, die doen iets voor Nederland. En zij, ik heb het gevoel dat Kaag en Rutte gewoon totaal niks geven om het volk. En daardoor is het nu zo heftig, denk ik.
Nou ja, dat is wel, maar dat is misschien ook een beetje ouderwets, maar ik heb van oudsher heel veel sympathie voor de oude Drees.
Ja,
dat is weliswaar enigszins voor mijn tijd, maar ik heb er wel wat dingen van gezien. En dan had je toch het gevoel dat zo'n man die ging naar een internationale bijeenkomst toe en die zat daar om het Nederlands belang te vertegenwoordigen.
Inderdaad,
punt. En zijn functie, minister-president van Nederland, was voor een persoon als Drees ook de hoogst denkbare functie. Het was helemaal geen verdere carrière.
Nee,
dit was het eindpunt. En je krijgt nu het idee, al tientallen jaren zo overigens hoor, dat die politici, ook premiers, die komen naar zo'n bijeenkomst toe, van nou VN is of Bilderberg of World Economic Forum, wat dan ook. Ook voor een soort volgende stap in de carrière. Want die hiërarchie loopt gewoon verder door. Hè?
Zo dat is wat jij bedoelt. Ze zitten er voor zichzelf.
Dat gevoel krijg je wel veel meer dan vroeger.
Ja.
Kunnen wij vermoeden dat Bilderberg heeft helemaal geen nut voor ons in ieder geval?
Nou, niet veel.
Ik vind het wel jammer dat het niet in Formule 1
hotel
is.
Maar zou het ook schadelijk kunnen zijn? Zou het ook een negatief nut, laten we zo kunnen hebben? Of denk je dat het meevalt?
Ja, dan ga je meer in de filosofische sfeer. Kijk, ik vind het helemaal niet zo geweldig goed dat alle beleidslijnen op alle fronten voortdurend met elkaar worden afgestemd. Ik ben voor diversiteit van beleid. Dat zag je bijvoorbeeld ook bij de hele COVID-toestand.
Ja.
Het wordt zo uitgekoud in internationale verbanden dat er helemaal niet eens meer een beleidsalternatief is. En dat vind ik doodeng. En
je krijgt dan een vorm van kartelvorming. Hè,
precies. Ja. En dat effect heeft Bilderberg dan ook.
Ja.
Dat je bent zo aan het afstemmen met elkaar dat er helemaal geen alternatieve richtingen meer kunnen ontstaan.
Een beetje onderlinge strijd is goed.
Ja, zeker. Ja.
Ralf heeft een goed punt benoemd. De COVID regelgeving. En dan kunnen wij heel makkelijk naar jou komen. Dat is een mooie brug naar jouw onderwerp. Ralf, dankjewel voor de bijdrage. We komen wel hierover gewoon weer terug om erover te praten over Bilderberg. Want ik kan het gewoon niet vertrouwen dat het onschuldig is. En ik denk dat het steeds voor meer en meer mensen duidelijk wordt. Dankjewel. Pieter, wat heb jij voor ons meegenomen?
Ja, ik heb hier een fragment. Waarin Gideon van Meijeren, jouw collega, een vraag krijgt. Waarom de WPG, de permanente coronawet, waarom dat geen goed idee is.
En ik vind
het, ik vind het een verbazingwekkend fragment. Vooral vanwege de vraag eigenlijk. Maar laat maar komen. Ja.
Okay.
Ik ben benieuwd hoe de heer van Meijeren de wet leest. Wat gaat er eigenlijk allemaal gebeuren? Verge dingen als we deze wet misschien over een week al aannemen.
Meneer Van Meijeren. Als deze wet in werking treedt, dan heeft vanaf dat moment de minister de bevoegdheid om zonder instemming van het parlement een totale lockdown af te kondigen, wanneer dat naar het oordeel van de minister noodzakelijk is. Wanneer en op welk moment en hoe de ministers daar gebruik van gaan maken, dat is totaal onduidelijk. Het verleden heeft laten zien dat de regering al bereid is om in geval van een virusje dat niet veel schadelijker is dan een verkoudheid het hele land op slot te gooien. Dus ik maak me ernstige zorgen over de wijze waarop deze regering invulling gaat geven aan die bevoegdheden. En aan mevrouw Westerveld zou ik willen meegeven dat zelfs als zij wel vertrouwen heeft in deze regering, om ook heel scherp voor ogen te houden wat misschien een volgende regering dan kan doen met deze bevoegdheden. Want uiteindelijk is in ieder geval een feit dat we hier een machtigingswet bespreken die de minister machtigt om zonder voorafgaande instemming van het parlement grondrechten en vrijheden van alle Nederlanders af te pakken.
Ja.
Ja. Maar ja, wat je hier ziet is dat de dame die deze vraag stelt eigenlijk geen notie heeft van de meest basale beginselen van de democratische rechtsstaat. Hè? Ik bedoel,
dat is wel verfrissend, vind je niet? Dat Lisa Westerveld van GroenLinks zo'n
Maar zij is niet
wat
de enige.
Wat kan jij over fragmenten met ons delen?
Nou ja, dat is dus, vond ik het meest opvallende. Wat de repliek die Gideon hier geeft, dat is natuurlijk volkomen de spot on. We hebben, kijk, in de tijd, in het midden van de 19e eeuw, heeft Thorbecke niet voor niks de grondwet gemaakt zoals hij die gemaakt heeft. Een briljant stuk werk overigens. En die is uitgegaan van het besef dat we hebben een slagvaardige regering nodig. Maar zo'n regering kan ook riskant zijn, kan risicovol, kan gevaarlijk zijn. Regeringen kunnen gevaarlijk zijn omdat ze, omdat ze bevoegdheden hebben. En je ziet dan ook dat, als je gewoon kijkt naar onze menselijke geschiedenis, jij komt zelf uit Iran, jij weet hoe gevaarlijk een regering kan worden. Hè?
Trouwens, ga ik hierover een lezing geven, 23 juni.
Oh, nou,
van
allemaal
harte uitgenodigd. Ja. En mensen thuis ook. Dus,
maar niet alleen in Iran. Nee, als je alleen al kijkt naar de afgelopen 100 jaar, er zijn honderden miljoenen mensenlevens vernietigd door overheden, door staten, door regeringen. Het is eigenlijk de grootste bedreiging die we historisch gezien hoe moet ik het zeggen, de meest gevaarlijke bedreiging die we hebben. En vandaar dat er dus grenzen aangesteld moeten worden. Het is heel simpel, het is heel eenvoudig. Dat zijn grondrechten. Dat zijn de grenzen aan het bereik van de macht van de regering. En als die wegvallen, dan kan die regering steeds meer zijn eigen zin gaan doen. En dat betekent natuurlijk voornamelijk die WPG. Want wat zegt die WPG? Die zegt, nou ja, als de minister zegt dat er sprake is van een gezondheidsbedreiging, dan kan de minister doen wat hij wil.
Maar volgens mij, dan moet dan eerst door Tweede Kamer opnieuw...
Nou, dat hoeft dus nou niet. Het parlement kan gewoon gepasseerd worden. Dat betekent dat het de volksvertegenwoordiging en dus het volk, die volksvertegenwoordiging vertegenwoordigt, simpelweg buitenspel komt te staan op het moment dat de minister dat verkiest.
Maar Pieter, dus zo'n WPG-wet heeft helemaal geen voordelen, geen enkele voordelen voor het land? Kan jij één of twee punten noemen?
Het wordt natuurlijk beweerd. Hè? Er wordt gezegd van, ja, luister, weet je, het is voor de bescherming van jullie gezondheid. Ja. Ik hoor dat ook wel van mensen om me heen. Hè? Mensen die zeggen van, ja, weet je, als mijn gezondheid beter beschermd is daardoor, dan wil ik best wat vrijheid inleveren.
Ja.
Dan wil ik best wat vrijheid inleveren. Hè? Maar het punt is, dit gaat niet alleen over vrijheid. Dit gaat over veel meer dan vrijheid. Hè? Want er zijn,
bijvoorbeeld?
Nou ja, er zijn natuurlijk de ingrepen die gedaan zijn in 20 en 21 met name, tijdens de lockdowns. Dus dat zijn ongekende ingrepen. Dat zijn zaken die hebben we niet eerder gezien in Nederland. En dat heeft consequenties voor bijna alle aspecten van het leven. Bijna alle aspecten van het leven. Je ziet dat ik noem dat consequentieketens. He, zoals het gepropageerd wordt en verkocht wordt, is het eigenlijk altijd maar één stap in die keten. Van, we hebben een virus, dus we moeten een lockdown hebben. En daar blijft het bij. Maar wat dan de consequenties zijn van die lockdown, dat blijft buiten beeld. Je ziet dat bijvoorbeeld nu een slachting plaats aan het vinden is in het MKB, met een klein bedrijf. Omdat die mensen in de tijd met steun in de lucht gehouden zijn omdat ze hun tent dicht moesten doen. En die mogen ze nou terugbetalen. In een periode waarin het kostenplaatje voor die ondernemers sowieso al enorm gestegen is. Omdat energie is veel duurder geworden, personeel is duurder geworden.
Naweeën van die steun van de overheid. Ik zie dat Patrick met een brandende vraag.
Oh, je hebt een brandende vraag.
Nou, dit is natuurlijk geen toeval. Wat je ziet is, ze proberen allemaal supranationale problemen te creëren. En de ratio daarbij kunnen ze dan zeggen, nou ja, we hebben slagkracht nodig. En al die individuele beslissingsrechten, dat werkt verlammend. Maar je kan het ook andersom zien of dit niet de bedoeling is. Hè? We noemen dat problem reaction solution. Je hebt een bepaald idee van waar je heen wilt met de wereld. Afgesproken op de Bilderberg-conferenties en co.
Bijvoorbeeld.
Maar ja, daar is geen draagvlak voor. Dus je creëert of je misbruikt een probleem waarvoor je de oplossing eigenlijk al had. Nou, dit is natuurlijk prachtig als je inderdaad denkt dat het de wereld wil domineren en dat Klaus Schwab, dan kan je het ook andersom bedenken. Dit is natuurlijk voor het volk een heel aannemelijke manier van regelen. Supranationale problemen kan je niet op nationaal niveau. En ineens zijn er allemaal supranationale problemen. Klimaat, energie, virussen, pandemie, alles. Binnenkort krijgen we natuurlijk ook Het internet, cybersecurity problemen.
Het handelswerk natuurlijk, als die problemen alleen bestaan in beweringen.
Exact.
En dus dat die voor normale mensen niet op te mijden. Je kunt geen stikstof zien, je kunt geen klimaatverandering vaststellen.
Ik wil aan jou vragen, want je hebt wat mildere blik, denk ik, naar hoe dit onze twee mannen.
De complotdenkers.
Ja.
Het is een eretitel.
Nou, het is wel een. Het is haast te mooi om waar te zijn voor overheden. Kijk, overheden willen altijd controleren. Ja. Controle uitoefenen, beheersen. Want dat is een van de uitdagingen voor een overheid. Dus als je beter en meer kunt controleren en beheersen, is dat eigenlijk bijna onweerstaanbaar qua aantrekkelijkheid. En dat gaat met zo'n WPG, zo'n Wet Publieke Gezondheid, gaat dat geweldig goed.
Maar ik denk dat ook de reden is geweest, dat Thorbecke dat begrepen heeft.
Ja, precies.
Die heeft dat heel goed begrepen. Hij zegt, als je daar geen paal en perk aan stelt, dan gaat het vanzelf.
Ja, je moet balance of zeggen, powers hebben. Ja, dat precies. Is zo essentieel.
Maar wat ik dus niet snap, die mevrouw die dan die vraag stelt.
Ja.
Waarom stelt zij die vraag? Is zij niet goed? Of wat is er met haar aan de hand? Is ze ergens van
de conclusie heb je al gedaan.
Hoe kan je dat nou? Ik snap dat dus niet.
Nou ja, ik denk dat zij niet goed dat is. Zij authentiek is.
Oh, okay.
Dus dat ze die vraag woord, dat ja. ze die vraag inderdaad vanuit een echte belangstelling stelt. Wel een beetje om ook Gideon in het probleem
beetje,
te brengen.
Maar goed, een beetje te pesten eigenlijk.
Jawel, maar toch ook wel echt. Ik denk dat ze het echt niet ziet welke risico's hier aan zitten. Het is ook best abstract, hè?
Maar iemand met zo'n intelligentie kennis hebben van de basale uitgangspunten.
Of iemand met zo'n intelligentie, zit dit dan op de juiste positie? Als zij het echt niet ziet, is die wel intelligent genoeg voor de positie die ze daarvoor betaald wordt?
Ja, de Tweede Kamer moet een afspiegeling zijn van de Nederlandse samenleving.
Maar heb jij wel eens in de ogen gekeken?
Okay.
Dus zeg iets over de samenleving. Kijk hoe zij, want zij heeft best wel ik volg een beetje hysterische manier van vragen stellen. Ze is heel erg boos altijd. Een beetje helemaal dat, zo'n soort cavia die op speed zit. en hoe is dat?
Nou ja, gezondheid is natuurlijk iets ontzettend emotioneels.
Ja.
Hè? En ik denk dat heel veel mensen echt denken, ja, maar we worden al steeds minder gezond. En het is goed dat de overheid aan bezig is. En die wet publieke gezondheid is belangrijk. Want sommige mensen houden zich niet aan de regels en daardoor brengen ze anderen in gevaar. En dat denken is redelijk eendimensionaal. Maar dat hebben heel veel mensen.
Daar wordt natuurlijk ook op aangestuurd op dit
ding. Ja,
heel duidelijk. Hè? Maar we hadden het net over intenties. En wat zijn nou de intenties hierachter? Ik bedoel, als je hiernaar kijkt en je ziet dat er nu in de wet wordt vastgelegd dat de maatregelen die genomen zijn, de ingrepen die gedaan zijn tijdens het coronaverhaal de eerste 2 jaar. Als de intentie werkelijk zou zijn, zorg dragen voor de gezondheid, dan zou dat op een heel andere manier zijn aangepakt. Ik bedoel, je hebt ingrepen gedaan die grote invloed hebben gehad. En je weigert ze te onderzoeken voordat je ze vastlegt. Ik bedoel,
gezondheid wordt op een ongezonde manier gedwongen op de
burger. Je kunt het eigenlijk al afstrepen. Maar om heel even mijn verhaal af te maken. Wat ik al heel lang geleden geleerd heb, is als je de werkelijke intenties van mensen wil weten, dan moet je nooit luisteren naar wat ze zeggen. Dan moet je altijd kijken naar wat ze doen. En dat geldt met name voor bestuurders natuurlijk. Hè. En één stapje verder nog. Je moet kijken naar wat het resultaat is van wat ze doen. En dan ontstaat er ineens een heel ander beeld. Want we hebben allemaal crisissituaties. We hebben stikstofcrisis, we hebben klimaatcrisis. En het lijken allemaal verschillende onderwerpen, totdat je gaat kijken wat het resultaat is van de aanpak. Want het resultaat is bij allemaal precies hetzelfde. Namelijk totale verarming van de bevolking en het verdwijnen van vrijheden. Als dat steeds bij al die verschillende onderwerpen het resultaat is, dan kun je er gevoelig van uitgaan dat dat de intentie is.
Dan zien we een patroon.
Ja, dan zien we een
patroon. Maar los daarvan is het een drogredenering om die autonomie voor dit soort beslissingen ergens boven nationale overheden te leggen. Als er echt een pandemie is met virussen, dan hoef je die regeringen en de mensen het volk niet te overtuigen. Dan zien we het. Het is een drogredenatie.
Ja, maar dat is dus ook die onzichtbaarheid. Hè? Maar je ziet dat bij al die crisissen, die voorgewende crisis, het zijn allemaal onzichtbare zaken. We moeten ons idee daarover baseren op wat ons verteld wordt. Ik bedoel, ik heb 64 zomers meegemaakt in mijn leven. En ik heb altijd van die zomers genoten. En de ene keer was hij nat en koud. En de andere keer was hij warm en droog. Maar in mijn herinnering is er geen verschil tussen nu en toen. Als hier geen campagne voor gevoerd, hetzelfde geldt trouwens voor de coronacrisis. Als er geen campagne voor was gevoerd, dan was het door niemand opgemerkt.
Nee, ja, dus, klopt.
Het was door niemand opgemerkt. De enige reden waarom het gaat spelen in de geest van mensen is om vanwege die campagne, vanwege wat er over verteld wordt. Dus, en ook dat, daar zit dus ook een overeenkomst. Het zijn allemaal voor gewone, normale mensen onzichtbare zaken. Je kunt geen stikstof zien. Ik zie niks aan de natuur, eerlijk gezegd. Ben opgegroeid in de natuur, een bosrijke omgeving. Kom nog steeds heel vaak. Dat bos ziet er nog hetzelfde uit.
Dat is juist het
als 60 jaar geleden.
Maar we meer heide moeten zijn.
Dat was het. Dat is de fout. Oké. Maar goed, dan is het toch al lang van. Dan is het al 60 jaar fout. Hè?
Dus, wat kunnen wij concluderen?
Nou ja, wat we zouden moeten concluderen is dat we in ieder geval moeten ophouden bestuurders op hun blauwe ogen te geloven.
Maar wie bedoel je? Want wij doen echt alles wat wij kunnen.
Uiteindelijk hebben bestuurders natuurlijk vrij spel als de bevolking het toelaat. Het is heel simpel, als de bevolking toestaat.
Bestuurders... Hoe kunnen wij bevolking zover krijgen zodat iedereen het ziet hoe andere mensen ook zijn?
Dat is een hele goede vraag. Dat is een goede vraag. Maar daar is heel moeilijk een goed antwoord op.
Laat het maar escaleren. Laat het maar escaleren.
Nou ja, dat is het dus uiteindelijk. De beste manier om iets te leren is uiteindelijk door schade en schande.
Ik zie een woordenvolle glimlach bij Ralf. Waar kwam die glimlach vandaan?
Amen. Nou, tot op zekere hoogte ben ik het mee eens dat misschien moet de wal het schip wel keren. Ja. Want je kunt inderdaad zo gemakkelijk een bepaalde manipulatie opzetten en hele bevolking een kant op krijgen met onzichtbare crisis. En ik geloof niet eens dat het helemaal geregisseerd is van de één punt. Dat zou een regiekwaliteit vereisen die ik nooit gezien heb. Ik kan me niet voorstellen. Dus het is een ingewikkelde combinatie van... Ja, bangmakerij, controlebehoeften, hele opportunistische belangen. Zoals bij de pharma bijvoorbeeld, die willen gewoon geld verdienen. Dus die optelsom die geeft een soort wolk aan richtingen. Zo kijk ik er tenminste naar.
Het is een verzameling van belangen ook.
Ja, maar het is dus niet zo dat er, tenminste in mijn overtuiging... dat er ergens in een regiekamer iemand bloofveld met een kat... wat richtingen uitziet. Dr. Evil.
Misschien
is dit het moment om even aan te haken. Dit is wel grappig.
Wil je even wat water geven?
Ja.
Heb jij ook water nodig?
Ja, ik schrijf.
Okay. Geen maar wat water.
We hebben gelukkig twee.
We hebben geen wijn, maar met water...
Ja, het komt door Ralf.
Sorry. Dan begin ik heel even opnieuw, hè?
Ja.
Nee hoor, we gaan gewoon door, want het is...
Nou ja, misschien is dit wel een punt om even aan te haken bij Ralf. Ralf kon zich niet voorstellen dat zulke grote complotten of organisaties zouden kunnen bestaan. Ralf heeft mij ooit benaderd op basis van een artikel dat Jensen prachtig vond. En Ralf kennelijk ook om een boekje over complotten te schrijven. Dus bij deze krijg je sowieso het boekje. Maar hier beschrijf ik in de machinaties. Hoe je een maatschappij zo kan voorbereiden en inrichten dat met een kleine... een manipulatie, een heel mechanisme in werking treedt. Een soort Rube Goldstein machine, dat ken je wel. Hey, je geeft een klein tikje, balletje, trapje, ditje, datje, voepje, flapje. Dat heb je helemaal klaargezet. Dus, nou, bij deze het boekje, kan je het lezen. Ja, dit is eigenlijk in opdracht van jou geschreven. En daarin beschrijf ik dus hoe het volgens mij georganiseerd
zou kunnen worden. Maar je ziet echt een man met een kat die zegt $1 billion.
Nee, het is andersom. Het is denk ik andersom. Ik heb toevallig een artikel geschreven voor Gezond Verstand. Dat komt morgen op de deurmat. En daarin probeer ik een beeld te schetsen van hoe dit kan. Hoe je toch een centrale regie kunt krijgen. Ik bedoel, het kan haast niet dat er geen centraal aspect speelt. Omdat je in eigenlijk alle landen om ons heen zie je ongeveer hetzelfde gebeuren. Dat betekent niet per se dat het een keiharde regie is. Maar er zitten wel vergelijkbare belangen bij. Maar ik denk dat wat deze situatie vrij uniek maakt, is dat verschillende machtssectoren een alliantie met elkaar zijn aangegaan. Met een machtssector bedoel ik bijvoorbeeld... Laat me heel even het verhaaltje rondmaken. Dan hakken daar
op. Ja, en dan afronden. En dan gaan wij naar jouw verhaal.
Ik probeer heel snel eventjes. Je hebt verschillende branches. Bijvoorbeeld mensen hebben behoefte aan energie. Dus dat wil zeggen dat de energiebranche daar een macht heeft over mensen. Mensen hebben behoefte aan beschikbaarheid van geld. En daarom heeft de bankaire sector macht over mensen. En dat is altijd zo geweest. En je hebt in het verleden ook wel gezien dat machtsgroeperingen hun krachten hebben gebundeld. Nou, in de tijd van het fascisme van de vorige van het midden van de vorige eeuw, hè, dat de publieke sector en de private sector de macht bundelden om elkaar te ondersteunen, samen die macht te vergroten. Fascio, waar fascisme, voor het fascisme vandaan, ja, betekent ook bundel. Maar wat je nu ziet, is dat, dat eigenlijk al die verschillende machtssectoren, bijvoorbeeld de media, die leven van de behoefte aan informatie. Regeringen natuurlijk, de publieke sector, die inspeelt op de behoefte van mensen naar behoefte aan recht en zekerheid, veiligheid, vrijheid. Maar dat die als het ware gebundeld zijn op dit moment. Je ziet dan ook dat ze elkaar voortdurend ondersteunen.
Ja.
En ik denk dat een organisatie als World Economic Forum daar een coördinerende rol in speelt. Ik denk dat de verdienste, laat maar zeggen, van Klaus Schwab is dat hij de topmensen uit al die verschillende machtssectoren, ja, heeft kunnen overtuigen dat het een goed idee is om de macht te bundelen.
Ja, om elkaar op te zoeken.
Laatste aanvulling, ja, van jou. Nee,
om elkaar op te zoeken en de confrontatie juist niet te hebben. Dus die balancing powers.
Ja, maak een alliantie, een tijdelijke wapenstilstand. Want in het verleden was het vaak zo dat die verschillende machtssectoren elkaar naar het leven stonden.
Ja,
ik bedoel, bijvoorbeeld de staten en de overheidsmacht werd aangewend om de grote industriële
macht van de grote industrie te beperken. Die wereld, en de, waar ze strijd onderling hebben, vind ik wel leuk.
Dus er is op een gegeven moment is er een besef doorgedrongen van wacht, als we het nou eens bundelen, dan worden we allemaal beter. Ja, van. Ja, ik denk dat Schwab dat met name gedaan heeft. En je moet dat dan ook coördineren extern. Je kunt niet één van die groepen daar de leiding over geven, want dan ontstaat er problemen.
Ja, nee, maar dat is helemaal juist. Zo zie ik het ook. Ja. Hij is een kattenmens.
Mooi.
Dus maar, in die zin zou er dus een regie kunnen zijn, een mate van regie.
Ja, dat noem ik geen regie. Dat is...
Maar niet die ene vent die op...
Nou, Klaus Schwab lijkt er wel op, zeg maar, toch?
Ja, hij is de woordvoerder.
Ja, dat vind ik ook echt gewoon, ja, echt opvallend. En het was ook een reclame voor een soort Apple-computer van 1984.
Ja.
Die reclame van Apple-ding is, misschien kunnen we dat... aan het einde van deze video monteren. Dat komt iemand in beeld en die zegt nou Apple Macintosh of zoiets. Die lijkt precies op Klaus Schwab en die heeft precies hetzelfde accent.
Ja.
Dat is echt niet normaal. En het reclame eindigt met 1984, a year who is really 1984.
Ja. Predictive programming.
Ja, dat te geloven.
Maar misschien mag ik daar nog één ding over zeggen. Ja? Wat het ook sterk maakt, is dat je dus een samenvoering, een alliantie hebt van verschillende machtsbranches, van verschillende machtssectoren, maar dat geen van die sectoren daar zelfstandig uit kan stappen zonder aangevallen te worden door de rest.
Ze doen allemaal uit angst
bijvoorbeeld mee? Als er één regering zegt, we doen niet meer mee.
Ja.
Dan wordt een andere regering zeggen.
Dan wordt de financiering gestopt. Ja. Dan wordt er een mediacampagne. Je ziet wat er gebeurt met Rusland. Je ziet ook wat er dreigt te gebeuren in Brazilië bijvoorbeeld.
Ja, in Suriname.
Ja, maar het is dus voor al die verschillende partijen niet meer mogelijk om er zelfstandig uit te stappen. En dat houdt de boel in stand.
Ja.
Ja.
Het klinkt niet heel erg hoopgevend. Maar...
Nou ja, maar ik ben het wel met jou eens dat het als de boel een keer... Het is niet eindeloos houdbaar.
Zal ik één ding verklappen? Nou. Uit mijn ervaring... Nee, gewoon ervaring die ik heb in Iran. Ze zorgen dat het net niet zo ver komt. Ja. Mensen gaan allemaal in één keer opstaan en zeggen, het is genoeg. Vlak voordat dat punt bereikt is, dan komt ineens versoepeling. En dan mensen... Ze voelen dat het veel, heel
dan
veel Remkes. Ademruimte komt.
Remkes komt al.
En dat is wat mensen moeten doorzien. Ja, en dat is wat mensen moeten zien. En daar gewoon heel erg alert op zijn.
Maar dit is een patroon wat je vaker ziet.
Kan jij het heel gewoon koppelen aan jouw item?
Ja.
Oké, mooi.
Greatest enemy. You are an enemy of humanity and the human experience and everything that we are and everything that we could be. You are threatened by the dynamic human free spirit. You are monopoly men. You monopolize the economic system. You try to monopolize the spiritual systems because you're threatened by independent middle classes developing their own industries that you believe will threaten your monopoly of control and power.
Nou, dit is...
weet niet of veel mensen dit beeld kennen, maar het feit dat Ralf over Bilderberg mocht praten was natuurlijk mijn cue om eventjes Alex Jones onder de aandacht te brengen. En Alex Jones kende de meeste mensen van Sandy Hook. Hij is de man van de miljard. Hij is toen veroordeeld. Hij zag die Sandy Hook schietpartij en hij zei dat die ouders, die grieving ouders, die rouwende ouders, dat waren crisis actors. En Sandy Hook, dat zou dan een vals vlek van de overheid zijn geweest. Het is geen rare gedachte. We zien heel veel synthetisch terreur, noemen we dat. Hebben we in Europa ook heel veel gehad. Hè. De operatie Gladio, Bende van Nijvel, al dat soort dingen. Maar allemaal synthetisch terreur, waren politieacties om het volk. Dus het is geen rare gedachte. Is in de tijd van Twitter ook niet per se iets raars om te zeggen. Wij roepen allemaal van dat soort dingen de hele dag door op Twitter.
Jij wel in ieder geval, ja.
Ik zeker. En Alex Jones dus ook. Maar Alex Jones was een paar jaar geleden zo verschrikkelijk groot en invloedrijk. Hij had meer bereik dan CNN. De elite kreeg echt last van hem. En daarom hebben ze hem hierop aangepakt. Hij moest een miljard schadevergoeding gaan betalen. Ik weet niet hoe dat echt gaat aflopen. En we kennen hem misschien ook nog wel van Pizzagate. Zullen we niet heel diep ingaan, maar Pizzagate was real. Dat is zonder enige twijfel.
Maar dat beweer je omdat jij dat denkt? Of heb je
nou,
feiten
wij kunnen, wij
en
wij zijn
bewijzen?
Er niet zelf bij geweest. Maar de documentaires en de onderzoeksjournalisten die daarover geschreven hebben, dat is zo overtuigend. Het past ook in de context. Het past ook in de reacties die we daarna zagen vanuit het establishment. Dus doe je eigen onderzoek. Mm. Maar Bilderberg. Hè? Ik mocht Bohemian Grove moest ik even overslaan. Ga maar googlen wat dat was. En daar werd hij echt bekend mee. Maar eigenlijk al in 2002 stond Alex Jones met zijn bullhorn, met zijn roeptoeter, stond hij daar voor die conferenties te toeteren. Onder andere naar ons Koninklijk Huis. Want Prins Bernhard heeft het opgericht en ons Koninklijk Huis is diep verbonden met de Bilderberg-conferenties en die elite. Hebben volgens mij veel meer macht dan wij denken. Wat ik hiermee wil zeggen is, hij stond daar al te roeptoeteren. Hij heeft dat bekendgemaakt. Hij is van Infowars. Ook dat zag hij als eerste. Ergens in 2000, there's a war on for your mind. Hij zag die fifth generation warfare, die we nu net pas eigenlijk ontdekt hebben in een mainstream. Semi-mainstream, hè, Malone. Zag hij in 2000 al. Die man is verschrikkelijk visionair. Wat ik hiermee wil zeggen is, het is goed dat dit nu aandacht krijgt. Maar het is 20 jaar te laat. We zijn al gewaarschuwd, niet alleen voor dit, maar ook voor alles wat nog komen gaat. Want als die man zoveel gelijk heeft gehad, waarom zouden we niet luisteren naar wat hij nog meer gezegd heeft? Hij heeft in 2006, ik zag hem op IMDb op 2007 staan. Maar ik ben zo eigenwijs om te denken dat hij in 2006 al uitkwam. Endgame, documentaire. Ga maar kijken wat hij toen al zag. Hij was echt de allereerste zo'n beetje. Blueprint for Global Enslavement. Alles wat we nu zien gebeuren is gewoon al aangekondigd. Dus wat ik voor wil stellen, ook aan Ralf, vertel het niet in het openbaar dat je die hebt gekeken, die documentaire. Maar hij heeft ons al, wij lopen 20 jaar achter.
Maar die man zei het ook, die Engelsman. Ik ben zijn naam.
Ike.
Ja,
Ike. Ja, nou was, die was eerder. Die was eerder.
Ja.
Maar Alex Jones was eerder op het internet. Wat jij zegt net over overheden in Iran, die dan op een gegeven moment de repressie weer terugdraaien. Zo brengt hij dat ook. Je moet dat zien als het kikkertje in het pannetje. En op een gegeven moment krijgt hij het iets te warm. Laten we het pannetje even op die warmte, dan kunnen ze wennen. En dan gaat het daarna gewoon weer door. Je moet je voorstellen, deze elite. 1953 is die Bilderberg opgericht. Ik denk vanuit hele andere redenen dan Ralf vertelt. Ook als je ziet wie erachter zat. Deze mensen hebben langdurige plannen. Niet 2 of 3 jaar vooruit. Deze mensen plannen 20, 30, 50 jaar vooruit.
Maar waarom dan?
Ja, dat
even
is,
advocaat
dat
van duivels waar, mee,
nee, maar daar geeft Alex Jones dan ook een antwoord op. Kijk, daar wordt het. Dit is natuurlijk nog niet te bewijzen, maar waarom als hij nou al die tijd gelijk heeft gehad, waarom kijken we even niet waar nog meer zegt? Wat zegt hij nog meer? Dit is voor, hij zegt bevolkingsreductie uiteindelijk. En het mergen van mens en machine en dat soort dingen. Dus transhumanisme. Hij heeft al dat allemaal uitgelegd. Wij vinden dat nu heel raar. Maar wij vonden in 2002 vonden we het ook heel raar dat hij voor de Bilderberg stond te roeptoeteren dat het geheime conferenties waren. En nogmaals, ga even googlen op Bohemian Grove, wat hij daar heeft ontdekt. Wij lopen 20 jaar achter. Die elites die zijn ons 20, 30, 50 jaar voor. Dus kijk naar Alex Jones, kijk naar al die mensen die toch een wezen. Hè, David Icke, hij heeft mij geredpilled. Dat is uit de Matrix, de red pill, de blue pill. Mm-hmm. Ik heb de red pill door Alex Jones gekregen. En Bill Hicks, een collega van hem.
Ja.
Ik ben benieuwd wat Ralf hiervan vindt.
Nou, ik moet wel zeggen, ik vind Alex Jones heeft al in een heel vroeg stadium dingen gezegd en ook benoemd en geformuleerd. Infowars vind ik ijzersterk. Ja. Als kreet alleen al. Dat zei ons in de tijd helemaal niks. Wanneer is dat begonnen? Ja,
2001 of zo?
1999.
Toen was dat echt het concept van, wat heeft die man het over? En nu, 20 jaar later, 25 jaar later, zeg je van, dat was gewoon spot on. En dat geldt voor meer van die dingen. Maar ik vind dat met David Icke ook. Die mensen hebben zoveel gezegd.
Ja. Ja.
Daar zitten een aantal dingen bij die voluit kloppen. Een aantal dingen die totaal niet kloppen. Dus ik vind het altijd een beetje lastig. Het heeft een soort astrologie-achtig effect.
Ja.
Als je het wil vinden. Het is wel je bent enorm gebiased in je
beoordeling. Toen ik dat voor het eerst zag, dat hij met die toeten... En dan zei hij zo meteen de koningin van Nederland, de Queen of Holland. En toen dacht ik, voor het eerst zag dat op internet. Dacht, ja, dat klopt niet. En ze stapt uit die auto en ze loopt echt zo, zie je haar gewoon lopen. Dat je denkt, maar wie? Er is totaal geen kamervragen. Niemand zegt wat en ze loopt daar gewoon naar binnen. Ik denk, ja, dit is echt... En hij gaat ook in dat hotel, volgens mij gaat hij ook zichzelf stoppen, want hij denkt dan misschien kan ik even er tussendoor glippen of zo, of ook meedoen, zeg maar. Dat is echt, het is zo spannend om dat te zien. Ja,
maar het was geweldig. Vind het wel grappig, hè? Jij bent dan een stand-up comedian. Ja. En die hebben het allemaal heel snel in de gaten, hè? Dat is van Bill Hicks en Joe Rogan en Alex Jones. Ja. Dat is ook een klein beetje een kliekje. Die kennen elkaar allemaal. Die hadden het allemaal...
Nou ja, het verhaal is zeg maar dat Bill Hicks is een comedian die in de jaren 80 al het systeem aanviel. En dat daar al mensen waren met elites en dat soort dingen in grappen. Dat is al heel bijzonder in de jaren 80. Toen was het allemaal heel raar, zeg maar. En die is overleden in 94. Die werd ziek, die overleed. En wat gebeurde, hij had zijn beste vriend Kevin Booth. Dat was zijn beste vriend, ook een maatje met documentaire maken, ook een comedian. En die ziet op Olsen televisie, ziet hij Alex Jones staan. En ik denk, die gozer die moet ik hebben. Dus die hebben natuurlijk samen dat echt opgebouwd met een plan om het te laten zien aan de wereld, zeg maar. Dus er zitten echt goede mensen achter. Niet dat Alex Jones zo van hij is geniaal en je ziet het. Nee, er zitten echt mensen achter die al hun hele leven hiermee bezig zijn om dit te laten zien aan de mensen. En dat vind ik heel bijzonder.
Nou, jij zegt dit is een prachtig verhaal trouwens, hè? Een prachtig verhaal. Maar jij zegt niet dat Alex Jones zo geniaal is. Ik denk dat hij uit 2050 een time traveler is.
Ja,
hij heeft het allemaal al gezien. Ga maar kijken naar wat hij gezegd heeft. Vooral de Joe Rogan Show. Die heeft denk ik al 55 miljoen views met Alex Jones. Dat is 4 uur van de allerbeste internet tv die je ooit gezien hebt. Maar kijk er dan naar met perspectief van nu. Naar hoe hij dat 20 jaar geleden al zag.
Ja.
En dat staat gewoon op YouTube?
Ja.
Nou, waarom wordt hij dan niet weggehaald?
Nou, Joe Rogan is natuurlijk van YouTube afgegooid, mede door dit soort dingen. Dus die kreeg voor 100 miljoen een contract bij Spotify. En daar hebben ze hem ook geprobeerd te cancelen. Want die webclub komt dan allemaal in actie. Wat hij zegt, dat is één groot wolfpack die de afvalligen proberen. Mm. Maar Spotify ging niet door de knieën. En deze staan er nog. De aflevering 911.
Nou,
ja, maar dat dus, is wel, okay. Ik vind dat wel een hoopgevend iets, hè? Want ik denk dus dat precies gebeurt wat Pieter net zei. Inderdaad, je wordt gecanceld, de rest probeert je binnen de boord te houden en je bent ook met allerlei touwtjes verbonden. Maar je hoeft niet te buigen. En dat heb ik ook in de tijd van corona bedacht ik mij van. Als Mark Rutte toen gezegd had van ja, sorry jongens, dit gaat mijn land te veel pijn doen, ik doe gewoon niet meer mee. Hij was toen een geziene premier enzovoort. Ik denk dat hij daarmee de hele wereld had kunnen ombuigen.
Nou, Zweden heeft het gedaan.
Zweden heeft niet meegedaan. Maar dat had geen...
Zweden heeft wel meegedaan.
Ja, niet nee, echt Zweden op zo'n manier... Niet op zo'n manier dat wij andere landen... Maar dat heeft toch geen invloed gehad op de rest van de wereld.
Nee, dat bedoel ik. Zweden heeft in naam voor een deel wel meegedaan. En half. En de Zweden waren heel erg volgzaam.
Maar denk je niet dat ze Mark Rutte dan iets hadden aangedaan?
Nou, dat weet ik niet. Ik betwijfel het eerlijk gezegd. Ik denk dat als er één of twee sterke personen, en dat geldt voor Rogan in zekere zin ook, in Spotify, als die zich durven te weer te stellen, dan zou het best eens hard kunnen gaan. Dat is wat ik voortdurend bepleit.
Elon Musk.
Trump is misschien iemand. Maar er zijn een aantal figuren, misschien wel Kennedy, wie zal het zeggen, waarvan je toch denkt van, als daar een keer wat gaat gebeuren, dan kan dat ook heel hard gaan. Want ik denk, veel mensen of veel entiteiten zitten gevangen in het kartel, als het ware. Hè?
Tegen wil en dank soms.
Ja, dat denk ik
ook. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ze durven gewoon niet uitstappen. En daar zal ook sprake van bedreiging wel zijn, denk ik.
Ik heb hier nu het woord Epstein in mijn hoofd.
Zeker omdat die belangen natuurlijk vrij groot zijn. Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen
dat
daar heel vrijblijvend
even
naar. Nou, nee, ik noemde even tussendoor het Epstein-verhaal. Kijk, er zijn natuurlijk ook gewoon netwerken die elkaar chantabel maken. En die netwerken zijn heel groot. En misschien mag ik het daar een keer over hebben hier. Want Pizzagate en Epstein. Dus ik vraag me soms wel eens af, inderdaad, hoe die politici. Ik denk dan vooral, ik ben even zijn naam kwijt, die Duitse premier op dit moment, Scholz. Die zijn hele land naar de kloten helpt.
Dat is bij Merkel begonnen, hè? Hij maakt het af.
Ja, maar het gaat nu al hard met Duitsland. En Rutte, wat daarachter zit, is dat inderdaad, hebben ze vrije keuze of hebben we hier een Epstein-gevalletje?
Ja, je weet het niet.
Maar jij ziet, jij hebt in zijn ogen gekeken, toch? Of niet? Dat je bij Rutte denkt van nou, daar zit niet iemand in, dat je kijkt.
Hallo, tok, tok.
Ja, nou, zit er een ziel in?
Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Maar ik denk dat die mensen.
Zit er een mens in?
Nee, maar dat is wel opvallend als je in de Tweede Kamer actief bent, je ziet daar toch mensen heel, als persoon doen zij wat voor hen zelf het makkelijkste is. Zitten dus in een partijsetting en daar lopen ze in mee. Dus
maar
dus
ik zeg niet wel eens van de camera's uit, Mark, waar ben je nou mee bezig, joh? Zeg je dat niet wel eens, dat die camera van ben je nou, wat doe ze? Ja, weet je, ik heb Thierry Baudet's oog gekeken, die is gestoord. Ik zie twee TBS'ers dansen, dat kan ik zien. Ik zie dat. En Mark Rutte heb ik nooit in zijn oog gekeken. Daar moet toch een, Mark, waar ben je nou mee bezig, joh? Dat je zegt van, kuppensoep, nee?
Nee, zo... Oh, okay. Zo... Heb ik niet tot een kunnen doordringen.
Nou, heel interessant dit allemaal. We kunnen heel lang hierover praten.
Nee, maar het wordt gewoon moeilijk om je binnen zo'n setting te handhaven als je dissident bent.
Nee, je moet
dus mensen moeten een keuze maken. Ja. En waar kies je voor? Ga ik maar mee? Het is, zoals je zegt, het is gemakkelijk. Mijn carrière is verzekerd. En wat gaat er gebeuren als het anders is? Ja.
Patrick, dankjewel.
Graag
heb je nog iets die je wil met ons delen? Hierover,
nee, kijk even die Endgame Blueprint for Global Enslavement. Kijk daar gewoon even naar.
Okay.
Laat je niet gek maken door de media of wat dan ook, wie Alex Jones is.
We gaan nu naar kijkersvraag. Even kijken. Onze Leila is op vakantie. Dus onze Jan gaat haar taak op zich nemen. Ik ben heel erg benieuwd.
Ja, dankjewel, Chore. We hebben inderdaad wat kijkersvragen binnen gehad. Ik heb er eentje geselecteerd. Die komt van Els. En het is een vraag voor Ralf. Els die vraagt namelijk of de lijst van de Bilderberg-conferentie die online staat, of die wel compleet is. En of dat er misschien mensen waren die niet op de lijst stonden. Dus dat er eigenlijk nog een andere lijst is die niet publiekelijk wordt bekendgemaakt.
Was de lijst compleet? Ja. Of staan er misschien, waren er meer mensen?
Ja, staan er nog meer namen op?
Ja. Dankjewel, Jan.
Ik weet dat niet. Er zijn tussen de 120 en 170 bezoekers, is de officiële regel, geloof ik.
Van de wereld, hele wereld? In totaal 120, 130?
Ja, dus iedere Bilderberg-conferentie heeft tussen de 120 en 170 bezoekers.
Okay.
Dat aantal hebben we het over. En die lijsten worden gepubliceerd. Hè, dus vandaar dat ik ook die naam van Boerla wist. Ik heb even doorheen gelopen voor 2023. Is die lijst compleet? I don't know. Het zou best kunnen dat er nog op de laatste mensen bijkomen. Dat weet ik niet. Er is een soort executive committee, of hoe heet dat, een stuurgroep. Dat zijn permanente leden. Daar zit dat is onder andere Victor Halberstadt, die daar een rol speelt als een Nederlander. Kroonlid van de SER en zo geweest, nog steeds. Ja. Precies.
Hij is al heel lang iedere aflevering bij, zeg maar.
Ja, maar dat is ook de interne staf, hè? Ja. En dat zie je bij het World Economic Forum ook. Niemand kent Thierry Malaret. Maar dat is degene die dat boek geschreven heeft, weet je wel.
Welke boek?
Dat boek wat van Swaap, COVID, The Great Reset, dat ding, ja precies. Ja. En er is een hele staf van mensen die schrijft die richtingen uit en die bereidt wat voor. En dat is natuurlijk bij de Bilderberg-conferentie niet anders. Hè. Er zijn een aantal vaste medewerkers, vaste stafleden, vaste betrokkenen die richting geven. En er worden vervolgens heel veel mensen uitgenodigd die het een eer vinden om te kunnen aanschuiven natuurlijk. Ja. Want je zit daar wel tussen de groten der aarde. Hè?
Ja.
Als je naast Kissinger zit,
ja,
nou is het niet meer zo communicatief, geloof ik.
Ja. Hij heeft het niet eens meer door, joh, denk ik.
Ja, dat is wel een stukje vet. Maar in ieder geval, zo werkt het.
Maar het evenement zelf is natuurlijk... Ja, daaronder zit ook nog wel van alles. Hè? Ik bedoel, het is niet zo dat deze mensen... maar één keer per jaar in de gelegenheid zijn om elkaar te spreken. Ik bedoel, die lijnen die zijn wel open, ook op andere momenten. Ja. En in andere settings.
Ja. Ja, ik zit te denken aan een barbecue, een eten, hapjes daar en zo.
Jij.
Ja, gezellig. Bij de Wildeberg. Ja.
Maar die hebben gigantische tuinfeesten op de Bohemian Grove. Ja. Hebben gigantisch gezellige tuinfeesten, verkleding, alles. Ga maar kijken.
Ja. Bohemian Grove. Feest, ik heb het gezien, ja.
Maar Ralf, dus je zegt dat die lijst gewoon op internet te vinden is?
Ja.
Oh, oké. Okay.
Ja. Maar of die compleet is, weet ik natuurlijk niet.
Nee.
Okay. Ja, wij hadden Zapruder en hij deed vroeger Anner Giel. Hadden we inderdaad vanaf 2006 publiceerden we elk jaar die lijsten. Ja. Alle Nederlanders.
Ik ga googlen.
Ja. Ik geloof dat het pas later, dus voor Deen, ook geheim gehouden werd.
Oké.
Het is een bepaald moment gekomen waarop ze het beter idee vonden om toch in ieder geval maar een paar namen vrij te geven. Ja. Om een beetje van de geheimzinnigheid...
Dan zie je wel een heel breed scala aan toppers. Van de bankaire sector. Ja, Pieter Thiel bijvoorbeeld was er ook bij.
Media.
Okay.
Media, niet te vergeten, gelijk. Ja. Politiek.
Maar dat zijn weer die machtssectoren allemaal die ik net noemde.
Ja.
We kunnen gaan afronden, denk ik. Want we kunnen dus nog doorgaan.
Gaan lezen.
Moeten wij misschien... wat zeg je?
Moeten gaan lezen.
Nou, je hebt meerdere boeken, hè, gaat lezen.
Jouw boek is weer bezig, ja.
Nou, ik heb een vraag voor jullie. Wat ga jij in het weekend doen?
Optreden moeten we.
Waar ga je optreden?
In Den Haag moet ik optreden, in een Steegtheater.
Oh, wat leuk.
Dus dat wordt echt leuk. Ja. Dus in de stad van het beest gaan we optreden.
Hard op lachen.
Ja.
Heel goed. Wat ga jij doen, Ralf?
Ik ga van het weer genieten, hoop ik. Ik hoop
je gaat boek weer lezen, denk ik.
Met een boek in de zon en na 12 misschien wel een glaasje
wijn erbij. En dan kan je gewoon beter een wijn uitkiezen die je volgende keer eventueel gaat
doen. Dat is wat je afspraak staat.
Een ochtendwijn. Okay. Heb je dat? Een ochtendwijn?
Wat ga jij doen in Netflix?
Nou, ik ga zo weinig mogelijk doen eigenlijk. Want we hebben nou een lekker lang weekend. Met z'n tweeën samen met mijn vrouw. Ja, maandag is het Pinksteren.
Tweede Pinksterdag.
Dus we hebben een weekend van drie dagen. En ik hoop dat het inderdaad mooi weer is. En eventjes lekker helemaal niks samen met mijn geliefde vrouw. Van het mooie weer genieten, misschien even ergens gaan eten.
Heerlijk.
En zo min mogelijk verplichtingen.
Mooi. Wat ga jij doen?
Ik ga al mijn trainingen buiten geven. Ik gooi de deuren van de sportschool open, de kettlebells naar buiten op het gras en dan ga ik het buiten en de rest van het weekend helemaal niks. Mijn zoontje is er. Prachtig. Gaan we fietsen, slootje springen, valt hij er weer in. Geweldig.
Ah, mooi. Ja.
Wat ga jij doen?
Ha, daar zat ik op te wachten.
Ik denk, het is een beetje
interactie. Wat? Nee, ik ga mijn verjaardag vieren. Nee.
Je bent 25.
Plus nog een paar andere cijfertjes erbij.
Oh, je denkt guldens, denk je.
Nee, ik was gisteren jarig en ik ga zaterdag... Gisteren. Ja, dankjewel. Dus zaterdag vier ik het met mijn familie en... ga gewoon boodschappen
doen. Wat is een Iraanse verjaardag?
Ja, nou, lekker uitgebreid koken, heel veel dansen, en, heel veel praten, heel veel lachen, gek doen en van elkaar genieten. En aan het einde, als iedereen helemaal vol heeft gegeten en zo, dan maken wij cadeautjes open.
Maar Chris, ik ken jouw relationele status niet meer. Heb je haar dochters wel eens gezien? Misschien moet je op die verjaardag
niet in de buurt
jezelf
komen.
Misschien moet je jezelf uitnodigen.
Ho! De moeder staat nog in de lijn. Nee, maar het is... gisteren heb ik een hele mooie dag gehad. Ik werd verwend door mijn twee dochters.
Oh.
En mijn ouders en al mijn dierbaren. Dus ik voel me heel erg gelukkig en opgeladen. Zaterdag voel ik me nog gelukkiger, weet ik nu al.
Want?
En...
Oh, dan ga je het vieren?
Ja,
oké, okay, geweldig.
Vieren met mijn
wat is het cadeautje waar je op gevraagd hebt?
Nou, ze weten allemaal dat, wat ze moeten geven. Laat ik het zo zeggen.
Zo, jezus, dat klinkt ook streng. Hè?
Nee, ze kennen mij heel goed. Nee, ze kennen mij heel goed. Maar wat wij heel leuk doen, is elke jaar... degene die jarig is, die weet helemaal niet hoe haar of zijn taart eruit ziet. Dus de anderen gaan het echt bij een echte professionele bakker bestellen. En die is altijd heel bijzonder. En bijvoorbeeld, ik doe dat altijd voor mijn dochters. En dan ga ik het hele jaar door, let ik op wat ze zeggen. En het meest gekke uitspraak die ze maken, dat pak ik en dan laat ik dat op de taart zetten.
Wow.
Dat doe ik ook voor mijn ouders. We doen het allemaal voor elkaar. Dus ik heb geen idee welke uitspraak voor mij op mijn taart komt. Dus dat maakt het nog extra leuk, zeg maar. Je ziet het op het laatste moment.
Verrassing.
Heren, dank jullie wel. Ik ben heel erg blij met vandaag, met jullie inbreng en met wat jullie met ons hebben gedeeld. Ik wens jullie allemaal thuis ook een prachtig weekend. Geniet van mooi weer. Geniet van liefde, van al jullie dierbaren. We zien wat er aan de hand is en we gaan toch lachend door het leven. Graag tot volgende week.